Gemeente, eerst het volgende. Woensdagmiddag is op de leeftijd van 79 jaar overleden zuster E. de Raad van Beest. Ongeveer 26 jaar verbleef zij in de psychiatrische instelling Vrederust te Halsteren bij Bergen op Zoom. Morgen zal, als de Heer wil, daar de rouwdienst plaatsvinden in de kerk op het terrein van Vrederust. En na afloop van die dienst is er gelegenheid om de familie te condoleren. En aansluitend zal in besloten kring de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats hier in Sliedrecht. In verband met het overlijden van onze zuster zingen wij, zoals gebruikelijk, staande uit Psalm 89, het 19e vers: Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat Heeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Laten wij zingen uit Psalm 147, daarvan het eerste en het zesde vers. luisteren wij naar de heilige wet van de Heere, zoals deze tot ons komt vanuit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. We lezen nu het boek Nehemia, tweede hoofdstuk, Nehemia 2. En we zingen daarna uit Psalm 25, het tweede vers: Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het 20e jaar van de koning Atasasta, toen er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik de wijn opnam en hem aan de koning gaf. Nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht. Zo zei de koning tot mij: Waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet ziek zijt? Dit is niet dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik gans zeer. En ik zei tot de koning leven in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn als de stad, de plaats van de begrafenissen van mijn vaderen, woest is en haar poorten met vuur verteerd zijn? En de koning zei tot mij: Wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van de hemel. En ik zei tot de koning: Zo het de koning goed dunkt, en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad van de begrafenissen van mijn vaderen, dat ik ze bouwen. Toen zei de koning tot mij, dat de koningin naast hem zat: Hoe lang zal uw reis wezen en wanneer zult gij weer komen? En het behaagde de koning dat hij mij zond toen ik hem een zekere tijd gesteld had. Voort zei ik tot de koning: Zo het de koning goed dunkt, dat hij mij brieven geven aan de landvoogden aan gene zijde van de rivier, dat ze me laten doortrekken totdat ik in Juda zal gekomen zijn. Ook een brief aan Asaf, de bewaarder van de lusthof die de koning heeft, dat hij mij hout geeft om te zolderen de poorten van het paleis dat aan het huis is, en voor de stadsmuur en voor het huis waar ik intrekken zal. En de koning gaf ze mij naar de goede hand van mijn God over mij. Toen kwam ik tot de landvoogden aan gene zijde van de rivier en gaf hun de brieven van de koning. En de koning had legeroversten en ruiters met mij gezonden. Toen u Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht dat hoorden, mishaagde het hun met groot mishagen dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. En ik kwam te Jeruzalem en was daar 3 dagen. Daarna maakte ik mij des nachts op, ik en weinige mannen met mij, en ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had om aan Jeruzalem te doen. En er was geen dier met mij dan het dier waarop ik reed. En ik trok uit bij nacht door de dalpoort en voorbij de drakenfontein en naar de mestpoort. En ik brak aan de muren van Jeruzalem die verscheurd waren en haar poorten met vuur verteerd. En ik ging voort naar de fonteinpoorten, naar de vijver van de koning. Doch daar was geen plaats voor het dier om onder mij voor te gaan. Toen ging ik op des nachts door de beek en ik brak aan de muur en ik keerde weer en kwam in de dalpoort. Alzo keerde ik weer. En de overheden wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik deed. Want ik had tot nog toe de Joden en de overpriesters en de edelen en overheden en de anderen die het werk deden niets te kennen gegeven. Toen zei ik tot hen, gij ziet de ellende waarin wij zijn, dat Jeruzalem woest is en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat we niet meer een versmaadheid zijn. En ik gaf hun te kennen de hand van mijn God die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laten wij ons opmaken dat we bouwen, en zij sterkten hun handen ten goede. Toen u Sanballat de Horonit en Tobia de Ammonitische knecht en Gesem de Arabier dit hoorden, zo bespotten zij ons en verachten ons. En ze zeiden, wat is dit voor een ding dat gij doet? Wilt gij tegen de koning rebelleren? Toen gaf ik hun tot antwoord en zei tot hen, God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Maar gij hebt geen deel, nog gerechtigheid, nog gedachtenis in Jeruzalem. Wij willen de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst, maar ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor de familie van onze overleden zuster E. de Raad van Beest. En ook voor de familie Vermeij, die vanmorgen ook hier in de kerk aanwezig is. In verband met het overlijden van zuster Vermeij en de begrafenis in de afgelopen week. We denken ook aan de zieken, broeder Hartog, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Broeder Kwakenaak, als het goed is, mag hij weer thuis zijn. Zij eind vorige week dus thuis gekomen. En ook broeder De Waard van de Banenweer, die goede berichten lijkt ontvangen te hebben na de onderzoeken die plaatsvonden. En dankzegging willen wij doen voor de familie De Jong Koppelaar, waar een dochtertje werd geboren. Laten wij de Heere bidden. O genadige en barmhartige Heere, we hebben zojuist gezongen of u onszelf door uw geest en woord uw wegen wilt leren. En wat is dat nodig, Heere? Want als wij het moeten doen met wat mensen zeggen, wat we elkaar kunnen toewensen, hoe goed bedoeld ook allemaal, dan is dat niet voldoende. Daar kunnen wij echt niet mee voort en daar kunnen ook de rouwdragende families niet mee verder. Maar dat woord van u, dat is toch een trouw getuigenis, dat eeuwig zeker is. waarvan u zelf ook zegt dat we wel doen als we daar acht op slaan. En zo mag vanmorgen ook dat woord tot ons komen. Maar Heere, het is zo nodig dat u onszelf door uw Heilige Geest ook verlicht. Dat u ons verstand, dat van nature verduisterd is, maar na ontvangen genade ook nog zoveel donkerheid in zich kan hebben. Of u dat zelf wilt wegnemen. En het licht van uw genade ons wil schenken, zodat wij acht slaan op dat profetische woord dat zeer vast is. En dat wij ons daardoor ook laten gezeggen. Heere, wilt u zelf in ons midden zijn naar uw eigen beloftewoord, waar twee of drie in uw naam samen zijn, dat bent u toch in het midden. We hebben dat niet verdiend, Heere. Dat beleiden we ook voor uw heilig aangezicht. Als u zou doen met ons naar onze zonde, we waren al lang vergaan. Maar u bent het die in uw grondeloze barmhartigheid ons nog het woord laat verkondigen. Uw heilstem laat horen, want dat is het toch, Heere. En we mogen wonen in uw huis. Een dag van rust, een moment van rust vinden hier, ook op deze plaats van morgen. O, wilt u ons verblijden door uw goedheid. En wilt u in het bijzonder denken aan hen die verdriet hebben. Heere, we bidden ook of u de familie, de Raad van Beest, nabij wilt zijn. U hebt onze zuster in de afgelopen week weggenomen. Een zuster die hier in het midden van de gemeente uw naam heeft beleden. Ook heeft beleden dat u een schuldvergevend God bent. Maar ook een zuster die door de gebeurtenissen in het leven is geknakt en gebroken. En voor ons ook geestelijk zo onbereikbaar werd. Psalmdichter zegt het. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet van verre mijn gedachten. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Aan u, o Heere, mogen onze zuster overgeven. Aan u die rechtvaardig en barmhartig bent. Groot van goede tierenheid. We bidden voor haar kinderen en voor haar kleinkinderen. En voor de andere familieleden onder ons hier, gij aanschouwt moeite en verdriet, opdat we toch in uw hand geven. En zo zijn wij ook vanmorgen voor uw heilig aangezicht en bidden om uw troosten, om uw kracht, om uw nabijheid. Want zo alleen kunnen wij verder. En dat bidden wij ook voor onze broeder Vermeij en de kinderen en kleinkinderen hier aanwezig of elders. Er is rouw, Heere. Maar u bent het toch die ook in dit sterven spreekt. Stonden woensdag bij het geopende graf van onze zuster. Ze mocht hopen op uw heil met al uw gunstgenoten. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Ja, leer ons dat allen, Heere. We hebben het aan het begin van deze dienst ook gezongen. Dat we zwak zijn, kort van duur, dat het leven een damp is, de dood ieder uur wenkt. En daar zijn we ook als gemeente in die afgelopen week weer heel nadrukkelijk bij bepaald. En geef dat we ter harte nemen. Want we moeten alle eens verschijnen voor de rechter van hemel en van aarde om rekenschap af te leggen. En geef dan dat we geen vreemde God ontmoeten zullen, maar dat u hier hebben leren kennen als onze borg en zaligmaker, o Heer Jezus Christus. U die het zegt, zie hier ben ik ben uw heil alleen. Ik wil zo ook onze broeder Vermeij, die nu zo'n heel andere periode in zijn leven ingaat, troosten en sterken. U bent toch diezelfde God, Heere, die niet beschaamt. We bidden u of u gedenken wilt aan de zieken. Wij zeggen uw naam dank dat broeder De Waard ook goede berichten mocht ontvangen. Heere, wilt u geven dat de verdere onderzoeken ook verblijdend mogen zijn en de behandeling ook tot zegen mag wezen. Dat zijn we toch diep van u afhankelijk in alles. Dat bidden we ook voor broeder Hartog, die nog in het ziekenhuis verblijft. En broeder Kwakenaak wil ze allen toch sterken, ook de zieken thuis. Er is zoveel moeite, zoveel leed, zoveel stil verdriet ook. Waar u alleen van weet, of maar enkelen van weten. Heere, zie in gunst op hen allen neer. En kon het zijn, verblijd ons door uw goedheid en bovenal daarin dat we in die wegen van moeite en zorg mogen leren om u achteraan te kleven. Dit leert mijn ziel, u achteraan te kleven, dan is het goed. Dan is het goed ook voor tijd en eeuwigheid. We zeggen uw naam ook dank, Heere, dat u nog weer nieuw leven gaf in het gezin van onze broeder en zuster de Jong. Wilt u met hen zijn? Wilt u uw vleugelen uitbreiden over dat gezin? En geven wat nodig is aan de ouders en aan hun kinderen. We hebben één ding uiteindelijk allen nodig. En dat is u te kennen. Dat is het eeuwige leven. Schenk dat in rijke mate, maar ook wijsheid en genade voor de opvoeding. We bidden voor ons land en volk, voor ons vorstenhuis. Geef gebogen knieën, Heren. Wilt u zijn daar waar het evangelie wordt verkondigd? De evangelisatieterreinen, de zendingsvelden en onder uw bondsvolk Israël. Geef alle die uw woord hebben uit te dragen moed en kracht en lust om dat heerlijke werk te doen. Het is toch een goede boodschap, Heren, die we mogen brengen. Dat is niet iets van onszelf, maar dat u het zelf geeft, dat is grondeloze barmhartigheid. En geef dat dat ook mag doorklinken in de prediking, waar dan ook. Geef ook dat deze dienst gezegend mag worden ook. Nu deze dienst weer uitgezonden wordt via de Merwe Radio deze morgen. Laat het tot zegen van velen mogen zijn. Heren, zo leggen we alles voor u neer. Verblijd ons, Heren. Gedenk allen die met vakantie zijn. Velen nog met vakantie. Wil ze bewaren, een goede rustperiode schenken. Maar bovenal de vrede, de rust die erover blijft voor het volk van God. Heb dank dat ook verschillende weer terug mochten keren. Heer, het is uw sparende goedheid. En geef maar dat we met nieuwe lust, met nieuwe moed en met vertrouwen voort mogen gaan. Hoorder der gebeden, wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden, om dat dierbare bloed van het Lam. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 102... Daarvan het zevende en het achtste vers, gij zult opstaan, ons beschermen en over Sion u ontfermen. Reeds verlangen uw knechten haar stenen op te rechten, elk heeft deernis met haar gruis. 7 en 8 van Psalm 102. U krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te schenken. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de diaconie en bij de uitgang is er nog een collecte voor het onderhoud. En dan nog deze mededeling vanmiddag. Hoopt u voor te gaan in de dienst mijn broer, dominee Weekok van Schravenzande. Dus dominee Weekok hoopt u vanmiddag voor te gaan. Wij zingen Psalm 102, daarvan de versen 7 en 8. tekstwoordgemeente vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Nehemia 2, daarvan het 20e vers, het middelste gedeelte. Deze woorden: God van de hemel, die zal het ons doen gelukken, en wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. We zingen na de prediking uit Psalm 138, daarvan het 4e vers. Is het geen onbegonnen werk, gemeente, om je in te zetten voor de Heere en voor zijn dienst, voor de naam en de zaak van de Heere? Nou, als je de situatie bekijkt van het kerkelijk leven over het geheel genomen, dan is de toestand echt niet rooskleurig. Dat zal ieder weten. Dat is niet om vrolijk over te worden. Als je naar allerlei enquêtes, de uitslagen van allerlei enquêtes kijkt, ook niet. Wat moet dat worden? Met de kerk van de Heere, de naam en de zaak van de Heere. En nu ontmoeten wij vanmorgen in dit schriftgedeelte iemand die daar toch niet moedeloos over is. Hij was het wel. Dat hebben wij vorige week gezien. Nehemia. Wat zat hij in zak en as toen hij hoorde dat Jeruzalem nog een puinhoop was. Maar hier in dit gedeelte horen we hem zeggen: God van de hemel, die zal het ons doen gelukken, en wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. En dan is hij in Jeruzalem. En dan heeft hij heel die toestand gezien daar. Grondige inspectie gehouden. In het holst van de nacht. Hoe komt hij daar in Jeruzalem? Hij had gehoord van zijn broer die teruggekomen was, die gekomen was bij, op de burcht Susan, waar Nehemia verkeerde, was hij schenker, inschenker van wijn aan het hof van de Persische koning Artaxasta. Had vernomen dat het met Jeruzalem nog steeds niets was. Twee keer over waren er mensen teruggekeerd, groepen mensen. En nu is het dan 90 jaar, zeg maar zo ongeveer, na de ballingschap. En dan ligt Jeruzalem nog in puin. Een open stad, een bedreiging. Het is ongeveer 445, 446 voor Christus. Een smaad voor God, een smaad voor het volk en een gevaar. Want een open stad, dat was zeker vroeger een groot gevaar. Er kon de vijand zomaar binnendringen, infiltreren, noemt u maar op. Ook een bedreiging voor Gods kerk. Allerlei verkeerde invloeden die zomaar binnen konden komen. Nehemia, een Jood, die daar gebleven was waarschijnlijk in Perzië, omdat hij niet terug mocht keren, want het blijkt heel duidelijk uit boek Nehemia dat zijn hart lag in Jeruzalem. Nehemia zit dan in zak en as. Zo voelt hij zich betrokken op het werk van de Heer en bij de kerk van de Heer. En dat dringt hem dan tot gebed. Dagenlang zit hij dan, hij kan niks anders doen, dan zit hij en dan roept hij: och Heere. En dan beleidt hij de schuld van het volk, ja. Maar ook zijn eigen schuld. Want hij voelt zichzelf daar ook schuldig aan. Dat het zo slecht gesteld is met Gods kerk. Dat er ook geen moed is om het werk weer aan te vatten. Wij hebben gezondigd. Ook ik en mijn vaders huis. Wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk, volkomen dus verdorven. Hij weet zich zondaar voor God. Gemeente, als wij voor de Heere gesteld worden voor het aangezicht van die heilige God, dan kun je niet meer zeggen: ja, maar hij en zij. En, maar dan zeg je: ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Dan kom je op één lijn te staan. Dan zeg je: Heer, we zijn alle zondaren voor u, die grote heilige God. Maar dan gaat hij bidden. En dat is zo mooi in dit gedeelte. Dat dan tijdens dat gebed in zijn hart als het ware het verlangen groeit om aan die muren van Jeruzalem te mogen bouwen. Om Jeruzalem weer te mogen herbouwen uit het stof als een middel in Gods hand. En hij vraagt ook of de Heere hem barmhartigheid wil geven voor die koning Artaxasta. Hij wil blijkbaar op een bepaald moment dat aan hem vragen. Nou, dat was heel wat, want diezelfde koning die had uiteindelijk ook ervoor gezorgd dat de bouw van die muren stopgezet werd. Er waren verdachtmakingen toen ook, dat volk zou weer opstandig worden en dat zou ten nadele van het Perzische Rijk zijn enzovoort. Maar toch groeit er in dat gebed voor het aangezicht van de Heer de begeerte om iets voor de Heer en voor zijn kerk te mogen zijn, te mogen betekenen. Nou, ruim 3 maanden, bijna 4 maanden, heeft Nehemia moeten wachten. U kunt zich wel voorstellen, dat zijn maanden geweest van spanning en van aanvechting. En dat is hem ook aan te zien. Dat kun je zien aan zijn gezicht. Je kunt van het gezicht van iemand wel het een en ander aflezen. En wij zeggen ook wel eens, een gezicht spreekt boekdelen. Blijdschap en verdriet, dat is dikwijls van het gezicht af te lezen. Nou, zo was dat ook bij Nehemia. Die geweldige aanvechting die hij meemaakt. Wanneer komt het juiste moment? Je zou zo graag aan de slag gaan en het goede moment wil nog niet aanbreken. De hemel lijkt gesloten, de hemel lijkt soms van koper. Wachten op Gods tijd, op de leiding van de Heer. Want dat is de begeerte van Nehemia, dat blijkt. Hij is niet zelf zomaar aan de slag gegaan, maar in dat gebed, in die verborgen omgang met de Heere, hij legt het in de handen van de Heere. En tegelijkertijd maakt hij die begeerte aan de Heere bekend. Dat vraagt de Heer ook. Dat we al onze bekommernis op hem zullen werpen. Hij zorgt, maar we moeten hem ook laten zorgen. En kijken, Heere, welke weg gaat u? Wachten op Gods tijd. Maar gemeente, wat kan dat soms moeilijk zijn? Dat is een heel belangrijke les in het leven met de Heere. Denk maar aan Abraham, hoe lang heeft hij niet moeten wachten op de geboorte van Isaac? Denk eens aan David, hoe lang moest hij wachten? Hij was al gezalfd tot koning, maar hoe lang duurde het niet voordat hij koning was? En de gemeente van Jeruzalem, in Handelingen. Ze hebben gebeden of de Heer zijn heilige geest zou uitstorten. De Heer had niet precies het tijdstip gezegd, maar in de weg van het gebed komt het. Maar ze hebben wel moeten wachten, met bidden en smeken. Ja, dat is ook iets wat die geest, want die wordt ook genoemd de geest der genade en der gebeden, ons wil leren. Wachten op de Heere, dat is heel moeilijk en dat is onmogelijk als je dat in eigen kracht allemaal wil doen. Maar het hoeft ook niet, want de Heere wil het ons leren om heel die weg op hem te wentelen. Alles aan hem bekend te maken. En onthoud dan 1 ding heel goed. Als de Heere je laat wachten, moet je nooit denken dat de Heere dat doet om te plagen, want zo is de Heere niet. Dan heeft hij er altijd een bedoeling mee. Dan heeft hij er altijd een goede bedoeling mee. Al zie je dat niet altijd direct. En soms ook niet achteraf in dit leven. Soms worden de dingen na deze geopenbaard. Maar altijd een bedoeling mee. Soms doet de Heer dat om je voor te bereiden op een bepaalde taak die je krijgt. Denk maar aan Mozes. Die moest 40 jaar in die woestijn rondzwerven. In Midian. Om toegerust te worden, om herder van dat volk te kunnen zijn. Dus soms wil de Heer je ook leren dat je helemaal op hem aangewezen bent. Want dan denken we nog, ja, als nou zus loopt en als nou zo loopt. Maar de Heer wil in die wachtenstijd soms leren je helemaal op de Heer te verlaten. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Nou, die wachtenstijd viel niet makkelijk. Nehemia is het aan te zien. Hij ziet er bepaald niet opgewekt uit. En in zijn beroep kon dat fataal zijn. Dat kon je hoofd kosten. De hofetiquette schreef voor dat je altijd vrolijk moest kijken in het bijzijn van de koning. Geen treurige gezicht in de buurt van de koning. Altijd vrolijk kijken. Ja, die mensen heb je nog, hè? Die lopen met een masker op. Altijd een glimlach, altijd vrolijk. Maar een masker. Ze blijven glimlachen, al is het pure ellende. Artaxasta, die ziet het. En hij informeert. Nehemia, je bent toch niet ziek? En zijn hart krimpt ineen van vrees. Ja, maar Nehemia, je kent de Heere toch? Je kent toch de verborgen omgang met de Heere? Dan hoef je toch niet bang te zijn? Nou, hier ziet u een mens van gelijke bewegingen. Gods kinderen zijn geen blokken beton. Toen vreesde ik, zegt hij, gans zeer. Je zou zo kunnen menen, dat als je dat hoort uit zijn mond, die tekst die we genoemd hebben, God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En daar is hij ook mee begonnen in het hoofdstuk 1. God van de hemel. En toch, hij vreesde gans zeer, staat er. En wat doet hij dan? Een schietgebedje, zoals we dat wel noemen. Vroeger zei men bidden met de pet op. Dat betekent gewoon bidden onder je werk. Hij was bezig voor het aangezicht van de koning om de wijn te proeven, in te schenken. En als die koning dan met die vraag komt, dan bidt hij tot de Heere. O Heere, help toch. Zo zal het wel geweest zijn. In ieder geval een heel kort gebed. Toen bad ik. En daar ziet u nu. Nehemia is niet alleen een man van de binnenkamer geweest. Die op de grond zit of op zijn stoel zit en dan bidt tot de Heere, worstelt met de Heere aan de troon der genade. Maar die ook onder zijn werk tot de Heere bidt. Doet u dat ook, jij ook? Zo onder je werk of op school of als je in moeilijke omstandigheden zit, in de auto, met je ogen open natuurlijk. En dan bidden tot de Heere. Heere, wilt u toch helpen? Wilt u toch doorhelpen? Het gaat niet om de lengte van het gebed. Ook niet andersom hoor, dat hebben we vorige week gezien. Niet alleen maar iemand zijn die af en toe eens een keer zo'n schietgebedje doet, maar die verborgen omgang met de Heere niet beoefent, niet kent. Bij Nehemia zie je dat beide. Toen bad ik. Ja, leven en werk in een heidense omgeving, en er zijn er hier ongetwijfeld ook wel die daarvan weten. Als er op je werk eigenlijk geen rekening gehouden wordt met de Heere en met zijn woord, met zijn naam. Dat is niet altijd gemakkelijk. Echt niet. Hoe houd je dat uit? Hoe je dat uithoudt? Dat kun je alleen maar biddend uithouden. En zo doet ook Nehemia hier een beroep op hem die het hart van de koningen, zoals er staat in de Bijbel, neigt als waterbeken. Was niet gemakkelijk. Dat verzoek van Nehemia, dat had menselijk gezien eigenlijk geen kans van slagen. Wij kunnen het hart van mensen niet neigen. Misschien merkt u dat zelf ook wel eens een keer. Je kunt je zoon, je kunt je dochter niet overtuigen, niet bewegen om de Heere te zoeken en te vrezen. Je kunt ze niet overtuigen uiteindelijk dat het zo goed is om de Heere te vrezen, om de Heere lief te hebben. De Heere ontslaat ons niet van de verplichting om alles te doen wat daarvoor juist ook goed kan zijn. Dat je ook spreekt met je kinderen, dat je spreekt met je vader of met je moeder, als dat anders ligt in hun leven. Dat doet Nehemia ook. Nehemia stelt zich helemaal in de middelijke weg, dat zie je aan alles. Maar hij voelt zo duidelijk, en dan gaat het ook om in ons leven, voelen we dat, dat de Heere uiteindelijk de weg moet banen. En daarom, voordat hij antwoord geeft, bidt hij in stilte tot de Heere. O, Nehemia is zo bewogen met het lot van Jeruzalem. Hoe is dat in ons leven? Want het gaat om de zaak van de Heere ook. In deze wereld, hoe zijn wij bezig met oog op de gemeente, onze plaats in de gemeente, de situatie van de kerk. Stellen we onszelf wel eens de vraag voor het aangezicht van de Heere, want daar gaat het om. Dat zie je ook. Het aangezicht van de Heere, dus in het gebed, wat wij zouden kunnen doen, Heere, wilt u het me laten zien? Laat ik toch een middel mogen zijn in uw hand, ook voor de bouw van de muren van Jeruzalem, het geestelijke Jeruzalem vandaag. Ja, maar er is zoveel verdeeldheid en er zijn zoveel kerken enzovoort en dat kan verlammen. Ja, dat kan zeker. Maar gemeente, het kan nauwelijks erger zijn dan in de dagen van Nehemia. Een puinhoop was het, werkelijk. En dat volk had helemaal niets meer te betekenen. Maar Nehemia ging de weg van het gebed om alle vrees en alle verlamming te overwinnen. En dat heeft de Heer gezegend. En zo hebben wij ook vandaag bezig te zijn met Gods zaak en met Gods kerk in ons persoonlijk leven en in het geheel. En hoeven wij onze droefheid niet te verbergen. En ook niet met donkere gezichten rond te blijven lopen. Want gemeente, wij hebben een koning, jongelui. Een koning die het al lang gevraagd heeft aan u, aan jou, aan mij.
Stort voor mij uit uw ganse hart. En dat is geen wispelturige despoot van wie je maar af moet wachten hoe het valt en zo. Maar een God die het elke keer zegt, zonder al dat het vragen. Stort voor mij uit je ganse hart. Ik ben een toevlucht te alle tijden. Is dat geen wonder? Mag dat nu juist nu ook bemoedigen om tot hem te gaan met alle noden, met het verdriet en met allerlei moeite en zorgen in je leven? Dat verzoek, dat valt in goede aarde bij de koning. En dan zie je, gemeente, als de Heere meekomt, dan kan alles. Dan kan alles. Nehemia's verlegenheid is Gods gelegenheid. Hij krijgt verhoring op het gebed. Want hij had het gevraagd, hoofdstuk 1, geef mij barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. En nu weet hij, de Heere heeft mijn gebed verhoord. Dat komt vaker voor. Dat er in het leven van die kleine onopvallende dingen zijn in het dagelijkse leven, die je dan leert zien als verhoring op het gebed. Daar moeten we ook op letten. Het zijn soms zulke gewone dingen dat je er amper erg in hebt. Een onverwachte ontmoeting die een verandering in je leven teweeg brengt. Een toevallige samenloop, toevallig dan tussen haakjes, samenloop van omstandigheden. Het brengt een keer in je leven. Er kunnen soms bepaalde dingen zijn die ervoor bewaren dat je in zonde valt. Zomaar dingen in het leven van alle dag die een barrière vormen, zodat je niet verder kunt op die weg van de zonde. En wat is het heerlijk als je dan in het leven met de Heere achteraf daar ook de hand, die goede hand noemt Nehemia, van de Heere erin ziet. En als hij dat dan ziet, op dit moment, dan vraagt hij ook vrijmoedig om brieven, om doorgelaten te worden, om die reis te kunnen maken naar Jeruzalem, om naar die stad te mogen gaan waar zijn vaderen begraven liggen. Nehemia is ook een heel praktisch man, dat blijkt ook uit dit alles. Godsvrucht staat ook in de Bijbel, de godzaligheid is tot alle dingen nuttig. Want vroomheid, gebed en zakelijkheid kunnen hand in hand gaan. Echt, dat zie je hier ook heel duidelijk. Hij vraagt die brieven, hij vraagt zelfs om bouwmateriaal enzovoort, om hout. En hij krijgt het. Had de Heere beter voor Nehemia kunnen zorgen? Het is wel allemaal anders gelopen dan hij zelf gedacht had. Hij heeft ook meer ontvangen dan hij vroeg. De Heere is een verrassend God. Hij heeft een officiële aanstelling gekregen om daar als stadhouder te fungeren. Hij heeft zelfs een militaire escorte meegekregen, zodat hij bewaard werd op die reis. Is dat niet heerlijk? Zo zorgt de Heere nu. Dat laat de Heere hier in deze geschiedenis zien. En ook dat hij de harten van de groten in zijn hand heeft. En de harten van koningen als waterbeken neigt. Maar vergeet niet, de Heere is vaak in die kleine dingen van het leven ook bezig om te werken. Zodat al die dingen moeten medewerken ten goede. Nehemia ziet die goede hand van God in de wijze waarop de koning zijn verzoek inwilligt. En weet u, het is nog zo. Wie die koning der koningen aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. God van de hemel zal het ons doen gelukken. En dan komt hij in Jeruzalem aan. 3 dagen is hij daar. En dan maakt hij daarna in een nacht een inspectietocht. Nee, dat zijn geen werken van de duisternis. Dat is nou de voorzichtigheid van het geloof. Nehemia gaat niet overhaast te werk. Het maakt hem niet roekeloos. Het maakt hem niet overmoedig. Zie je wel, ik heb de Heere mee, dus. En nou zullen we het zelf wel doen. Nee. Hij bidt en hij werkt. En hij gaat daarbij ook heel tactisch te werk. Niet met veel tamtam komt hij. Hij zou zo bevelen hebben kunnen geven. Dit moet er gebeuren, dat moet er gebeuren. Ik heb van de koning opdracht. Dat zie je hem niet doen. Hij wil dienen. Hij werkt niet om indruk te maken naar buiten. Hij werkt in stilte. Heel voorzichtig gaat hij te werk. Hij wil eerst grondig weten hoe de toestand is. Dat is geen nieuwsgierigheid, maar dat staat dan helemaal in dienst van die opbouw. Hij wil ook niet onnodig vijandschap oproepen. Die vijandschap komt even wel. Hij gaat ook niet op geruchten af, op kreten af. Maar hij gaat op onderzoek uit. Heel beheerst in de wetenschap. God van de hemel zal het ons doen gelukken. Dat is nou echt bijbels, want er staat ook, de Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Hij berekent de kosten voordat hij gaat bouwen. Dat ziet u hier ook. En dan ziet hij alles in puin. Vooral in de buurt van de fonteinpoort. De ravage bij die waterbron is zo groot dat die ezel waarop hij rijdt niet verder kan. Wat een toestand. Want daar moet u niet overheen lezen, dat is de levensader van een stad. De waterbron. Dat is in het oosten de belangrijkste plaats. Een vitaal deel. Daar zie je ook de duivel die valt op de meest vitale delen aan. En die verwoest, hij probeert hij althans grondig te verwoesten. Dat is vandaag ook zoals het gaat om de zaak van de Here. Op de vitale punten, schriftkritiek. De Bijbel is Gods woord niet. Dat is niet helemaal Gods woord. En zo gaat het maar door. En de grondslagen van het christelijk geloof, de verzoening. Op die levensader van Gods kerk. Daar heeft de duivel het op voorzien. En dat heeft hij daar in Jeruzalem ook gedaan. Als hij dan bij die fonteinpoort komt. Dan kan die ezel zelfs niet verder en dan gaat hij ervan af en dan loopt hij verder en dan voelt hij aan die muren. Het is alles stuk. Jeremia, daar is toch geen beginnen aan? Kun je niet beter van het hele project afzien en teruggaan naar Perzië? Je had een prachtige baan. Nergens zorg over. Bekruipt u ook wel eens die vraag, die aanvechting, die gedachte, als je met je neus op de feiten wordt gedrukt? Je kijkt naar Gods kerk, want Jeruzalem is dat beeld van Gods kerk in de Bijbel. Hoeveel veilige muren zijn er al stuk gegaan? Kapotgeschoten. Muren die moesten bewaren, de kerk moesten bewaren bij wereldgelijkvormigheid, tegen lauwheid, liefdeloosheid, lusteloosheid enzovoort. Ik weet wel, ik kon het vorige week nog lezen in de krant, dat er zijn uit de kerk die zelfs pleiten voor alle muren moeten gewoon weg. Het woord secularisatie moet je ook niet meer gebruiken, want dat herinnert er in feite aan dat er nog bepaalde muren zijn. Dat er mensen zijn in de kerk en mensen zijn buiten de kerk. Dat moet allemaal gelijk geschakeld worden. Nou, dat is nou de tactiek van de duivel. Begrijpt u goed? Ik pleit er niet voor om te zeggen van we moeten ons maar opsluiten. Helemaal isoleren, nee, in de wereld, maar niet van de wereld. Dat geeft heel duidelijk een scheiding aan. En dat wil de Heer ook in zijn woord. En dat was de begeerte van Nehemia ook. Dat die Israëlieten ook zouden leven bij het woord van de Heer. Het is nodig dat we net als Nehemia zo'n tocht maken. Door het kerkelijk leven, de kerkelijke kaart van Nederland. Maar ook in ons eigen leven, om eens te kijken, hoe is dat nou? Onderzoek uzelf nou, staat er in de Bijbel. Ja, zeer nou. Een grondig onderzoek, dat heb je ook na ontvangen genade nodig. Hoe is het nu in mijn leven? Hoe is mijn verhouding nu tot de Heere? Waar word ik beïnvloed door de wereld? Waar ben ik meegegaan? Waar zijn we als gezin al afgegleden? Noemt u maar op. Een grondig onderzoek. Dat is het wat ook de catechismus zegt, dat we onze nood en ellende grondig moeten leren kennen. Hoe groot mijn zonde en ellende is. Ik zeg dat niet om aan te geven dat dat een voorwaarde is om tot Heer Jezus Christus te komen, want wie leert ons die ellende? Dat leert ons Christus. Dan moet je ook voor bij de Here zijn. Maar dan zo ook voor het aangezicht van de Here, om te weten te komen, hoe is het nou? In dit leven, in het kerkelijk leven, in mijn eigen leven. Nehemia wil dat het goed tot hem doordringt wat er eigenlijk aan de hand is. Ik denk dat er ook van vandaag van vernieuwing zo weinig terechtkomt, omdat we soms zo oppervlakkig kunnen zijn. En van nature zijn we dat helemaal. Dan denken we, ach, het valt wel mee en wat kan ik er uiteindelijk aan doen? Er waren ook toen mensen die hadden zich erbij neergelegd. We kunnen er toch niks tegen doen. Nehemia, die ziet hoe erg het gesteld is. God van de hemel, zegt hij echter, die zal het ons doen gelukken. O, er is ook vandaag sprake van de ontzettende macht van de zonde. Nou weet u, gemeente, ook vandaag is er de edele liefde van Israëls redder. Waarvan Nehemia een type is, een afbeelding eigenlijk. Want wat een liefde bij deze Nehemia. dat hij alle ellende voor dat volk trotseert, terwijl hij zoveel wilde genieten kon aan het hof van de koning van Perzië. Maar veel meer dan Nehemia is de grote redder van de koning der koningen gekomen, van het hemelhof, de Heer Jezus Christus, die de zonde diepte gepeild heeft en kon peilen als geen ander, maar die niet terugdeinsde. En die niet op de loop ging en die niet terugging, maar voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En die reformerende arbeid die begon ook in de nacht. Toen het heilig kind Jezus, Immanuel, geboren werd. In de nacht, op deze wereld. Toen heeft God de grondslagen gelegd voor het herstel. En hij is niet teruggedeinsd. O ja, de Heer Jezus Christus. Toen hij zag wat het inhield en hoe erg het gesteld was, heeft hij het uitgeroepen in Gethsemane. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. In het gebed heeft hij weer de kracht mogen ontvangen en zicht mogen ontvangen op zijn roeping. Om voor te gaan. En tot aan het kruis, tot op het kruis heeft hij gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij had het gezegd, breek deze tempel af. En ik zal hem in 3 dagen opbouwen. En hij heeft het gedaan, gemeente. Uit louter liefde. Want hij had die puinhoop niet veroorzaakt, maar dat hebben u en ik veroorzaakt. En hij wilde bouwen. Opdat er nog een tempel van God zou zijn. Een gebouw dat naar zijn gemaakte stek in eeuwigheid zou reizen. Zijn leven is afgebroken, maar het is Pasen geworden. Hij heeft overwonnen. En daarom zal er tot in alle eeuwigheid toe een kerk zijn die leeft van dat werk van hem die meer is dan Nehemia. En daarom geldt het ook vandaag dat God van de hemel het zal doen gelukken. De Heer heeft in alles voorzien. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ik heb voleindigd. Het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Gemeente, zien wij wel de ellende waarin we terechtgekomen zijn? Of zijn wij gewend geraakt aan een verscheurde kerk, een verdeelde kerk? Een ontkerstende samenleving. Leren we ermee te leven? We kunnen het toch niet veranderen, zegt iemand. We zien wel puinhopen, nou ja, maar dat is nu eenmaal zo. Het is wel behelpen. Maar ach, we zijn toch blij dat we het nog zo rustig hebben en dat we nog kerk kunnen zijn, dat we nog samen kunnen komen. En de roem van de kerk van het Jeruzalem van vroeger, dat is voorbij, dat is nu eenmaal voorbij. We leven nog en we eten nog. Laten we toch geen risico's nemen, geen drukte maken. Is dat niet vaak de geest waarin velen leven? Wat kunnen we ons gemakkelijk bij de verscheurdheid en de verdeeldheid en de ellendige toestand van de kerk ook vandaag neerleggen? En de kerk verder maar een open stap laten. Of is dat een nood in ons leven ook geworden? Dat we met Nehemia bidden tot de Heer en in het gebed ook duidelijkheid gekregen hebben over de roeping. Waarmee de Heer ook vandaag roept. Om medearbeiders te zijn van hem. Wat doet Nehemia? Hij roept mensen bij elkaar. Uit allerlei lagen van de bevolking. Hij herinnert hen aan de ellende. Vertelt hen van Gods hulp. Dat is prachtig. En daardoor worden ze bemoedigd. Moet u ook doen. Jullie ook, jongens en meisjes. Hoort wat mij God deed ondervinden. Heb je wel eens wat van de Heer ondervonden? Dat de Heer goed voor je was? Dat de Heer naar je om wilde zien? Dat de Heer je schuld wilde vergeven? Hoort wat mij God deed ondervinden. We kunnen wel allerlei rechtzinnige dingen gaan zeggen. Dat is op zichzelf helemaal niet verkeerd. Dat is ook goed. Maar is het iets van onszelf? Dat we dat zelf van de Heer hebben gehoord, ontvangen. En om zo anderen te bemoedigen. Vertrouwen te hebben op de Heer. Die het zo waard is. En die het ook hier laat beschrijven. Dat hij helpt. En dat hij redt. Denk aan een psalm. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Met hem kom je nooit beschaamd uit. 1000 zorgen, 1000 noden. Maar de Heer wil doorhelpen. En dan doet Nehemia dus een appel op hen en wijst hen op die gunstige gezindheid van de Heere, de hand van de Heere die met hem was tot verlossing gereed. En wij mogen dat nog veel meer weten. Uit Gods woord. Van de Heer Jezus Christus. Die daartoe juist gekomen is om te redden wat verloren is. Nehemia die mag hier zeggen dat ze er niet alleen voor staan. Gods goede hand is er. Dat heeft hij ondervonden ook toen hij voor die koning stond. En toen die koning hem die vraag stelde. En hij weet ook het moet. Er moet ook gearbeid worden. De smaadheid moet worden afgewenteld. En hij bindt het aan die vergadering op het hart. Hij zegt niet, ik zal dit en ik zal dat en ik heb, nee. God van de hemel, hoort u het? Daar wijst hij op. Daar gaat het om. Ook tegenover alle vijandschap, want die is er ook. Er worden hier drie vijanden genoemd. Sanballat, dat was een Moabiet. Dat was de stadhouder van Samaria. En Tobia wordt genoemd, hoge Persische bestuursambtenaar uit het Overjordaanse. En dat was een Ammoniet. En dan Gezem, dat was een Arabier. De broedervolken van Israël, maar in haat tegenover Israël. Want er staat ook in vers 10, het mishaagde hen met een groot mishagen dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. Ze willen dat Jeruzalem een puinhoop blijft. Dan hebt u die oude strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. Die strijd is er nog in het Midden-Oosten, niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook hier. Ook hier. Dat is de vijandschap, gemeente, die Christus treft als hij op aarde komt om zondaren te redden. Hij die het goede zocht voor de mensheid. Ook toen waren er die meenden dat dat niet nodig was. Die meenden het goede te hebben. En die niet wilden aan het goede dat de Heere hen wilde geven. Dat is een oertrek van het menselijk hart om zich te verzetten tegen het goede van de Heere. Wat de Heere goed noemt, wat de Heere goed voor ons vindt. Want dat kan nog heel iets anders zijn dan dat wij denken dat goed is. Die vijandschap tegen vrije genade. Kijk, als iemand het goede voor je zoekt, dan impliceert dit dat ik dat goede dus op dat moment nog niet heb. Maar wij denken dat we niks nodig hebben uiteindelijk van de Heere, als alles goed gaat. Dat is nou de menselijke reactie, wat je hier ook vindt, op de komst van de goede boodschap. Nehemia kwam, een mens die het goede voor Jeruzalem zocht, en dat mishaagde hem met een groot mishagen. En toen de Heer Jezus kwam met die goede boodschap en het goede zocht voor Gods kerk. Toen was het zo, zoals er staat in Johannes 1. Hij is gekomen tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zoekt u het goede? Wie zal ons het goede doen zien? Daar kan er maar één. Dat is de Heere. Of zoeken we de wereld en wat van de wereld is? Kennen we in ons leven dat gebed? Geef dat mijn oog het goede aanschouwt, terwijl gij het onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voor. Het goed dat nooit vergaat. Het allerhoogst en eeuwig goed, dat is de Heere zelf. Hoor het evangelie, gemeente, ook vandaag. Er is een mens gekomen om het goede te zoeken voor verloren zondaren. Om mensen, voor mensen die in nood zitten, in verdriet verkeren, enzovoort. Zoek toch die Heere, terwijl hij te vinden is. En wat doen die vijanden? Ze bespotten Nehemia. En ze verachten hem. Ze maken heel die zaak belachelijk. Ze proberen het zelfvertrouwen aan wankelen te brengen. Waar zijn jullie mee bezig? Het wordt helemaal niets. Zo werkt de duivel nog altijd, ook vandaag. Belachelijk maken, lasten strooien, openlijk verzet organiseren. Maar Nehemia, die beleidt daartegenover opnieuw zijn vertrouwen in de Heere. God van de hemel zal het ons doen gelukken. Hij zegt niet, de koning gaf toestemming. Hij ziet veel hoger. Maar de koning der koningen, God van de hemel, die alles geschapen heeft, die alles in zijn hand heeft. Daar gaat het om. Die vijanden die menen de koning mee te hebben. Het is rebellie tegen de koning. Maar Nehemia zegt, de koning der koningen, die zal het ons doen gelukken. Rotsvast. Hoe? In de weg van het gebed. Vergeet dat niet. Hij verwacht het niet van eigen kracht, van eigen inzicht. Hij ziet niet om zich heen naar mogelijkheden, maar hij ziet naar boven. Dat moet u ook doen, jij ook doen, in welke nood je ook verkeert. Als de zonde je benauwt, als de moeite je te veel worden. Naar boven zien en roepen, Heere, help mij, God van de hemel. Al is het een schietgebed, je ziet het bij Nehemia, maar de Heere wil uitkomst geven. Het werk, dat zal echt worden gedwarsboomd. Als u voor de Heer en voor zijn dienst ook iets wil betekenen, dan zult u tegenstand merken in je leven. Waar God werkt, daar werkt de duivel ook. Waar God iets goeds begint, probeert de duivel het af te breken. Reken maar op tegenstand, oppositie. Kan soms even rusten, maar zo opeens steekt het weer de kop op. Satan heeft het daarop voorzien. En de Heere leidt Sion ook dikwijls in wegen van beproeving en van kastijding. Als de Heere maar met je is, hoef je daar niet bang voor te zijn. Dan zal de Heere doorhelpen. Denk ook niet gering van de strijdkrachten in je eigen leven. Denk aan die driehoofdige vijand, Satan, wereld en eigen vlees. In eigen kracht kun je daar niet tegenop. Maar God van de hemel, die zal het doen gelukken. Als je op hem het oog vestigt, zul je het ondervinden dat de Heer een helper is in nood. En dan kun je zelfs vreugde in je werk hebben. En wij zijn knechten, zegt Nehemia dan, zullen ons opmaken en bouwen. Gereed. Toegerust. Ja, daar gaat het om. Bid en werkt. Je er ook op instellen. Nehemia die weet van bidden, maar hij weet ook van plannen maken. In het kader van het gebed. Dat maakt hem niet lijdelijk, maar zijn verwachting is van de Heer. Wij zullen bouwen. God van de hemel, dat eerst. En niet wij zijn knechten zullen dit en dat. Eerst God van de hemel. Achter de Heer aankomen. Het van hem verwachten. Dan is je arbeid niet ijdel in de Heer. Moet niet denken dat Nehemia het er altijd makkelijk mee gehad heeft. Een mens van vlees en bloed was hij. Had een prachtige positie, schitterende loopbaan. En dan moet je maar naar de puinhopen gezonden worden. Dat is nogal wat. En toch, wij zijn knechten. Hij wil knecht zijn. Van die Heer, van die goede koning, van die goede God. Om onder zijn zegen het gewenste doel te bereiken. Hij gooit het niet op een akkoordje met de vijand om ze te vriend te houden. Hij vraagt ook niet of ze mee willen doen om ze gunstig te stemmen. Hij wijst ze radicaal af. Ze zullen geen erfenis, geen deel vinden in Jeruzalem. Ze zullen daar nooit recht kunnen laten gelden. Ja, gemeente, dat is een bittere zaak. Hier worden de sleutelen van het hemelrijk bediend door Nehemia. Hij gooit het niet op een akkoordje. Hij probeert ze niet maar half mee te krijgen. Het is een bittere zaak om verworpen te worden. Omdat we misschien wel bij willen horen, maar niet oprecht. Niet met verlies van ons eigen leven. Maar weet één ding. Ook vandaag, voor huichelaars gaan de poorten dicht. Maar ze staan open voor al diegenen die de Heere niet meer kunnen missen. En die zeggen, Heere, ontfermt u voor mij. Dat moeten we hier ook heel duidelijk zien. Buiten zullen zijn, staat er in het boek Openbaring, de honden, de tovenaars, de hoereerders, de doodslagers, de afgodendienaars en al wie de leugen lief heeft en doet. Gij hebt geen deel, nog gerechtigheid, nog gedachtenis in Jeruzalem. O, bekeer je toch van je dwaasheid en van je dwarsheid. Als je nog ver van die Heere de weelde zoekt. Als je nog denkt dat je het alleen kunt, dat je die Heere niet nodig hebt, dat je het goede al hebt. De nodiging klinkt nog. Kom, ga met ons en doe als wij. De Filistijn, de Tyriërs, de Moren, ze zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Hoe? Door het wonder van boven geboren. Wat de Heer ook nu wil werken. En opnieuw wil uitwerken in een mensenleven. En dan worden we bouwersgemeente. Door het gebed. En biddend, Heere, geef me maar een plaats. Gij in uw klein hoekje, ik in het mijn. En dan de wetenschap. Dat er een God van de hemel is. Die het voltooit. Die het afmaakt. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt hij leven. Als mijn vijand, de gramschap van mijn vijand brandt, uw rechterhand zal redding geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood. Dan gaan de poorten van het nieuwe Jeruzalem open. En dan worden ze ontvangen in de Godstad. Door het werk van hem die meer is dan Nehemia. Gods eigen zoon, God van de hemel. Die het deed gelukken. Hoe aangevochten, hoe bestreden ook. Hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Amen.
Laten wij bidden en danken. Heere, u bent de levensbron. En alleen u kunt bijstand zenden, in welke omstandigheden we ook verkeren. Zo zijn onze ogen geslagen op u die in de hemel zit. U alleen kunt helpen, Heere. En wat een wonder dat we op u een beroep mogen doen, in alle nood. Bij u zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. Want u zult het goede niet onthouden, zelfs niet in de dood. Eeuwig zalig leven, door uw genade. Door het volbrachte werk van u, o Heer Jezus Christus, u die de bouwer van uw kerk bent. En zo komen we tot u. Bewaar onze voorheren. Dat we het goede zouden zoeken in de dingen van de wereld en dat we ons verder nergens om bekommeren. Of dat we ons maar gelaten laten voortleven en ons niet bekommeren over de ellendige toestand waarin we van nature ook ons bevinden. Maak ons toch heilig verontrust dan, dat we het gaan inzien hoe noodzakelijk het is om voor dat herstel bij u terecht te komen. Een God die zalig maakt, die door de vernieuwende kracht van zijn Heilige Geest een mensenleven wil vernieuwen. Uw kerk wil vernieuwen. Heer, het zal toch worden. Eén kudde en één herder, dat mag de troost zijn. De grote troost in leven en sterven. Geef toch dat we daar niet lijdelijk onder verkeren, maar dat het ons lust en liefde geeft om juist ook met deze dingen bezig te zijn. Uw naam ter eer. U bent het zo eeuwig waard. Maak het wel om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 61, het derde vers. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. Derde van Psalm 61. Bidden de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.